In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag op de bank Teun Voeten. Teun Voeten. Een man waar ik alleen als inleiding een half uur kwijt ben als ik alles ga vertellen wat hij kan. Hij is, staat er, fotograaf, oorlogsfotograaf. Hij is journalist, hij is publicist. Hij heeft met zijn verslaglegging van allerlei conflicten in de wereld, alle kranten in de wereld wel gehaald. En alle tijdschriften van New York Times tot National Geographic, Vanity Fair, noem het allemaal maar op. Een hele grote meneer en buiten dat werk is hij ook nog eens een keer doctor in de culturele antropologie. Dus ik ben zwaar vereerd dat hij er is, want blijkt een gewone jongen. Hij zit gewoon in Alkmaar hier bij mij op de bank. Dus
ja,
hartelijk welkom, Teun.
Ja, dankjewel voor deze introductie. Ja. Vrij kort samen, goed samengevat.
Nou, het is zoveel.
Ja, ik ben altijd toch wel hyperactief geweest.
Zo.
Ik denk, als ik nu zou leven, zou ik gediagnosticeerd worden met ADHD.
En serieus, denk je dat je daar last van hebt?
Nou, ik ben altijd wel een drukke vent geweest. Ik heb altijd wel projecten en nog steeds.
Oké. Ja. Ja. Hey, mijn eerste vraag was eigenlijk, en dat is een beetje voortkomend uit dat intro, van een existentiële vraag over het zijn. Ben jij een journalist en fotograaf die toevallig ook nog wetenschapper is? Of ben jij een wetenschapper die als cultureel antropoloog door het land gaat en ook toch toevallig een camera in zijn zak?
Ja, nou, ik vind het heel moeilijk. Ik heb altijd, laat ik zeggen, een intellectuele kant gehad en ook een artistieke, creatieve kant en ook een beetje avontuurlijke kant.
Ja.
En dan zit je een beetje tussen drie werelden in en uiteindelijk heb ik gewoon wel een mooie combinatie gevonden. Met mijn fotografie kan ik mijn creatieve artistieke kant kwijt en met mijn wetenschappelijke, rationele, intellectuele inslag, heb ik mijn PhD-thesis over het Mexicaanse drugsgeweld geschreven.
Ja.
En mijn reis is natuurlijk, daar kan ik mijn avontuurlijke kant mee kwijt en die heb ik nog steeds. Ik kom net terug van Tijuana.
Dat begreep ik. Een
reportage over verslaafde en fentanyl.
Ja. Maar inderdaad, even op rij, want mijn collega loopt net weg en die vroeg het ook meteen voordat ik ga, wat drijft Teun Voeten om als een malle, want ik kan me voorstellen als cultureel antropoloog, dan moet je naar buiten. Ik bedoel, dat is logisch.
Ja, maar je moet het veld en je moet met de mensen praten. Ja. Wij zitten niet achter een bureau, dat heet een leunstoelenantropoloog, maar een echte antropoloog die moet het veld in.
Ja, maar je bestudeert dan niet hoe de R-verjaardagen gevierd wordt bij de weet ik wat, met Indianen in Amerika. Nee, jij zoekt altijd ellende op, lijkt het wel.
Ja, ik zoek altijd toch wel de ravelranden van de existentie op. En dat heeft denk ik te maken met een enorme nieuwsgierigheid. En ook dat ik gewoon heel nieuwsgierig ben hoe mensen in die extreme omstandigheden overleven. Kijk, voor de rest heeft niks essentieels. Ik ben gewoon in een normaal milieu opgevoed. Platteland, vader dierenarts, dus wel het artikeltje intellectueel niveau, maar ook met heel erg twee poten op de grond.
Ja.
Maar het is vooral een enorme nieuwsgierigheid die mij drijft. Op zoek gaan naar de randen van de existentie. Hoe kunnen mensen overleven in de meeste extreme omstandigheden dan toch een soort zinvol bestaan hebben. En je kunt er allemaal heel moeilijk over gaan psychologiseren. Van ben ik bang om aan lager wal te raken? En dat zijn vraagstukken die vind ik verder niet zo interessant. Uh-huh. Wat mij persoonlijk drijft. Dus,
en hoe is dat begonnen? Je komt van de middelbare school af?
Ik had het vroeger al als kind. Dan waren we op vakantie en liepen met de papa, mama en alle andere kindjes door Parijs. En dan was daar een clochard. Dan begon ik altijd met die clochard een beetje praten. En dan vond ik echt, mijn moeder trok me altijd weg. Maar ik was daar gewoon heel nieuwsgierig van. Ja. Wat doet die man daar? En waarom zit hij daar met een hoedje op straat te bedelen? En ziet er haveloos uit? En wat is zijn leven? En hoe overleeft hij? Dus ik had van. En toen ik op de middelbare school zat, daar was er een schoolfeest. Ja, en er kwam dan een drugsdealer. Daar in die tijd was het nog heel onschuldig. Die verkocht een beetje hasjes. Dat was niet zo hardcore. Ja. En dan begon ik dan met die drugsdealer te praten. Maar ik dat toch wel interessant vond. Dus ik heb altijd toch wel, laat ik zeggen, interesse gehad en mijn moeder klaagde. Ja, jij moet altijd randfiguren opzoeken. Ja. Zeg je, mama, daar kan ik niks aan doen.
Ja. Nou ja, misschien kun je er wel wat aan doen, maar blijkbaar
ik weet niet waar het vandaan komt.
Nee. Is het herkenning dat je zelf niet spoort?
Nou, ik spoor redelijk, maar ik ben altijd wel een beetje een outsider geweest.
Dat bedoel ik.
En ja. Maar mijn professor in de antropologie, mijn docent Spekman, die zei ook altijd van een goed antropoloog, die moet altijd een beetje buiten de maatschappij staan. Je moet altijd een beetje een soort Einzelganger zijn en je eigen plan trekken.
Ja, en je doet de middelbare school, die komt daarvan af?
Ja, die heb ik gedaan. Toen heb ik het in iets wat ben ik een jaar exchange student in Amerika geweest. Dat is mijn liefde voor Amerika vandaan gekomen. Ik heb anderhalf jaar biologie gestudeerd. Vond ik super interessant, maar dat was toch een te zware studie. Want ik was gewoon iets te veel met andere dingen bezig. Ja. En uiteindelijk heb ik bij een oom fotografie geleerd. Want dan was ik een beetje als hobbyist in betrokken. Maar dat vond ik super fascinerend. En toen werkte ik bijna fulltime in de fotografie. Maar ik miste een beetje die intellectuele ontwikkeling. En toen ben ik weer antropologie gaan studeren.
Okay.
En daar kon ik dat perfect combineren. Met reizen, journalistieke fotografie en artikels schrijven en wetenschappelijk onderzoek doen.
Ja. En dat ben je ook heel snel, dan ging dat snel, dat proces van
ja, tijdens mijn studie was ik al, professioneel aan het fotograferen. En tijdens mijn studie had ik al mijn eerste opdrachten voor tijdschriften. En reportages en interviews. En ik koppel dat altijd samen. Dan moest ik bijvoorbeeld Spaans leren voor mijn studie. Nou, dan deed ik dat in Nicaragua. Want er waren toevallig net verkiezingen. Dat was niet toevallig.
Oh, ja.
Daar schreef ik dan een stuk over, maakte ik foto's van. En dat werd weer gepubliceerd. En zo ben ik daar langzamerhand een beetje ingerold.
Wat was kon jij meer op, Teun? Is dat op je fotografie of op je schrijfwerk?
Nou, vroeger was dat fotografie. Maar de markt is heel erg moeilijk geworden voor fotografie. Vroeger kon je daar inderdaad een goede boterham aan verdienen. En tegenwoordig, de prijzen die er voor fotografie betaald worden, die zijn absoluut belachelijk.
Is dat zo?
Ja, dus ik moet nu de kost verdienen met en schrijven en fotograferen. En ik verkoop veel aan collectioneurs. En ik doe af en toe opdrachten, onderzoeksopdrachten. En ik weet bij God niet hoe ik het allemaal bij elkaar scharrel. Maar kijk, je hebt een lezing natuurlijk. Hè? Dus ik ben dus 100% onafhankelijk freelancer. Ik heb geen vaste baan. En mensen zeggen wel eens, je moet aan een academie of aan een universiteit gaan werken. Maar dan zit je zo vast. En je hebt ook allemaal met mensen te maken die zich met jouw vak gaan bemoeien. Waar ik een hekel aan heb. Ja. En je kunt niet meer opeens zeggen, jongens, ik ben eventjes 2-3 weken weg.
Ja, terwijl het dan eigenlijk wel zou moeten als jij...
Ja. Dus, laat ik zeggen, het is af en toe financieel een beetje moeilijk, maar ik heb daarvoor gekozen en ik vind mijn vrijheid wel heel erg belangrijk.
Ja, dat snap ik. Hey, maar even, de luisteraars, kijkers weten dat niet, maar jij hebt, denk ik, overal gezeten.
Ja, ik heb toch wel in de afgelopen 35 jaar toch wel in alle belangrijke oorlogsgebieden gezeten, van Rwanda tot Bosnië, tot Haiti, tot Irak, Afghanistan, Sierra Leone, Liberia... Sudan, dus Honduras, Colombia.
Ja.
Dus toch wel het hele rijtje.
Ja, en ik kan me op zich de fascinatie heel goed snappen. Hè? Dat je misschien, het geeft ook wel adrenaline, denk ik, als je in dat soort gebieden rondloopt.
Ja, het is een opwindend leven, maar het is niet zo dat ik mijn eigen wil definiëren als een adrenaline junkie.
Nee.
Maar laat ik zeggen, een 9-to-5 baan, daar zou ik toch wel moeite mee hebben.
Nou ja, goed, maar er zit nog wel iets tussen een 9-to-5 baan en 2 weken in de jungle van Sierra Leone onderduiken omdat er een of andere band achter
je aan. Ja, dat was niet de bedoeling. Ik ging daar niet naartoe om het bijna te laten doodschieten en 2 weken onder te duiken. Maar die dingen gebeuren.
Nou ja, goed, maar dat roep je ook een beetje op jezelf af. Toch? Ik bedoel, als je daar gaat zitten, dan
dat was inderdaad, ik ben naar Sierra Leone gegaan en iedereen, elke blanke was het land aan het ontvluchten. En ik was de enige blanke die het land binnenging. Dus het was ook wel een beetje... maar ik had mijn reis al en ik heb zoiets van, ik ga nooit terug. Ik ga altijd rechttoer.
Oké. En dan zeggen dat het niet de bedoeling was dat je... ik snap het. Hey, wat doet dat ondertussen met jouw mensbeeld, vroeg ik me ook af. Want ik heb zelf een tijdje in de psychiatrie gezeten en na 8 jaar dacht ik, mijn wereld is wel grijs. Maar hoe zit dat met jou?
Nou, ik ben altijd toch wel een tikkie pessimistische mensbeeld gehad. Dus laat ik zeggen, het is niet zo dat mijn mensbeeld helemaal veranderd is.
Nee.
Kijk, wat je dus wel hebt, mensen zijn in staat tot hele mooie dingen, maar ook tot hele gruwelijke dingen.
Ja.
En in elke oorlog kom ik ook hele mooie dingen tegen. En die dingen, in die lelijkheid van oorlog en armoede. Ik was vorige week, 2 weken geleden bij daklozen die aan de fentanyl verslaafd waren in Tijuana. Ja, maar daar had je een ontzettend aardige, levenslustige man. Die had 1 been verloren, die had 20 jaar in de bak gezeten. Maar het was zo'n vriendelijke man, ook zo levenslustig. En die had zulke heerlijke verhalen. En dan gingen we 's morgens ontbijt maken op een kampvuurtje met worstjes bakken. En bonen en tortillas. En dat zijn hele positieve ervaringen. Dus je komt vaak hele positieve mensen tegen. Ja. En mensen in Sarajevo die... Gewoon brave, saaie burgers die dan opeens ontzettende helden worden. Dus je komt... Ik heb geleerd, mensen zijn onvoorspelbaar. En de saaiste burgers kunnen vaak de grootste helden zijn. En de mensen met de grootste bek kunnen vaak de grootste lafaard zijn. Maar het kan alle kanten op gaan.
Ja.
Maar mensen zijn tot een verschrikkelijke dingen in staat. En dat heb ik ook in mijn Mexicaans drugsonderzoek bekeken. Van hoe komt het dat mensen leren andere mensen te doden. En dat uiteindelijk ook leuk vinden... En dat klinkt verschrikkelijk, maar daar zit ook een bepaalde logica achter.
Dan ben ik even benieuwd. Kun je dat heel snel vertellen wat dat
is? Nou, bijvoorbeeld extreem geweld. Dat heeft ook te maken met communicatie. Je laat ook gewoon zien van... je geeft een boodschap af van ik ben de sterkste en ik ben de machtigste. En don't fuck with me.
Ja.
Maar het heeft ook vaak te maken met gekwetste ego's. Een rancune. Ja. En die emotionele component van extreem geweld is vaak heel, heel belangrijk. Dat mensen die voelen zich gekwetst, in de hoek gezet. En die nemen dan een soort wraak. En dat zie je in elke oorlog. En wat je ook hebt is die ideologische component. Mensen zijn zo overtuigd van hun gelijk. En dat ze wel een utopie nastreven van alles en iedereen moet daarvoor wijken. En daar komt dat hele extreme geweld vandaan.
Ja.
En het is vaak een combinatie, hè?
Ja.
Mensen die doden per ongeluk iemand uit zelfverdediging en dan voelen ze zich opeens heel sterk en machtig. Ja, en dan willen ze die kick weer en dan zoeken ze weer het gevaar op. Het is een glijdende schaal, maar het is telkens een heel klein stapje.
Ja.
Het is niet zo dat iemand is een brave, lieve vent en de volgende dag is hij een smerige, sadistische massamoordenaar. Ja. Dat gaat stapje bij stapje. En al die stapjes zijn heel erg logisch en begrijpelijk. En het hele plaatje, dat is verschrikkelijk dan.
Ja. En zit daar een, we gaan even een beetje een wetenschappelijke kant op, maar is daar een lijn in te trekken? Want ik kan me voorstellen dat het drugskartel in Mexico anders werkt dan de warlords in Irak of zo die opstaan.
Nou, ik heb in mijn PhD-onderzoek een vergelijking gemaakt tussen huurmoordenaars in Mexico, tussen ISIS-terroristen, dus fundamentalistische islamitische terroristen, en ook kindsoldaten in Sierra Leone.
Ja.
Die allemaal toch wel dezelfde goere, extreem gewelddadige streken uithalen. En ik heb daar vergelijkingen tussen gemaakt. En er zaten heel veel... En ook met die geschiedenis ingaan naar een nazi-beulen in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En toch wel heel veel overeenkomsten gevonden.
En wat zijn die dan?
Ja,
Zit daar inderdaad dat rancuneverhaal of ideologie?
Ja, dit is ook gewoon een gevoel van macht. Een gevoel van autonomie. En dit klinkt verschrikkelijk, maar als je iemand doodt, dan geeft dat jou een dominantie. En het is ook heel veel extreem geweld, is ook gewoon om mensen een recruteringsstrategie. Als jij een ontzettend vreed kartel bent, dan worden mensen bang voor jou. En de enige manier is dan om bij het kartel te gaan, of bij de kindsoldaten, of bij de islamitische terroristen.
Ja.
En je ziet het ook heel duidelijk met ISIS. Veel jongeren die hier weinig in de pap te brokkelen hadden. Toch wel een beetje de losers die hier een beetje met de nek werden aangekeken. Opeens bij ISIS had je een gun en had je status. En had je toegang tot vrouwen en geld en status. Dus, dat zijn allemaal van die dingen die hebben er allemaal mee te maken.
Ja.
En, ook hoe je andere mensen kunt doden. Je moet andere mensen objectiveren.
Ja.
Je bouwt een afstand in. Je werkt met hersenspoelingen, met drugs. En je dwingt ook mensen om andere mensen te doden. En als je eenmaal iemand gedwongen hebt en iemand... dat zijn hele verschrikkelijke... Het zijn ongezellige gespreksonderwerpen. Maar ik ben er heel diep op ingedoken in de studio. Ook omdat ik zelf met die vragen zat na 30 jaar oorlogsfotografie.
Ja, dat kan ik me iets meer voorstellen. Ja. Ja. Hey, en wat leerde van? Ik wou even van wat leerde nou, of wat kunnen wij daarvan leren, buiten dat het ongelooflijk mooie verhalen zijn die je te vertellen hebt waarschijnlijk. Maar ik denk dat we wel 3 dagen met podcast kunnen vullen, want ik wil eigenlijk al je verhalen horen. Maar je ziet hier ook, want dat hadden we niet eens gezegd, je bent ook gewoon spreker.
Ja, ja, ja.
En wat hebben we er nou in Nederland aan dat we Teun Voeten hier...
Ik ben dus gepromoveerd in Mexicaans drugsgeweld, maar ik heb ook voor de stad Antwerpen een onderzoek gedaan... naar drugsgerelateerde criminaliteit in België en de link met Nederland. Dus kijk, er is natuurlijk heel veel discussie over, is Nederland een narcostaat?
Ja.
Volgens mij dus wel, maar nog een redelijk nette narcostaat. Waar komt die criminaliteit vandaan? Hoe kunnen we die bestrijden? En hoe gaan we met drugs om? Moeten we dat legaliseren of niet?
Ja.
En ik praat natuurlijk ook graag als in de oorlogsjournalistiek. Is natuurlijk, dat is een cliché, maar de waarheid is de eerste slachtoffer van de oorlog. Dus ik praat ook graag over waarheid, objectiviteit, fake news, manipulatie. Want dat
ben jij in staat om dat te doorzien trouwens?
Nou, ik vind het, zelfs ik vind het heel moeilijk.
Ja.
En ik ben, zoals dat heet, hoe is het woord? Als je dus 20 kranten tegelijk leest, dan ben je een media-alfabeet of zo. Daar is een woord voor.
Ja.
En op Twitter ken ik een hele hoop linkse mensen, een hele hoop rechtse mensen. En ik luister naar al die verhalen. En ik vind het heel moeilijk om achter sommige dingen te komen. Je moet een beetje op je instinct. En kijk, wat je bijvoorbeeld vaak doet. Veel journalisten ken ik persoonlijk, die ken ik van naam. Dus ik weet van, als die en die iets schrijft, die heeft een tikkeltje links of een tikkeltje rechtse oriëntatie. Maar au fond, is die wel betrouwbaar of zo.
Ja.
Terwijl ik andere journalisten of andere media, dan weet ik van, deze mensen hebben... zo overduidelijk een bepaalde agenda, dat moet je met een... En je kunt het ook aan de toon van een artikel... Als een schrijver zo overduidelijk zijn opinie erin wil leggen... dan denk ik al van, hier klopt iets niet. Want over het algemeen moet je de feiten, doe ik zelf ook graag, zo presenteren. En dan laat je aan de lezer of aan de kijker over om de conclusie te trekken.
Ja, nou ja, daarom zijn mensen als jij... voor ons zo belangrijk, denk ik. Hè, die inderdaad met een camera en een scherpe pen weergeven wat er werkelijk aan de hand is.
Ja, kijk, en het is heel moeilijk om objectief te zijn. Maar kijk, in elke oorlog heb je een paar objectieve gegevens. Bijvoorbeeld, hoeveel bommen zijn er gevallen?
Ja.
Dat staat in een militair logboek.
Ja.
Van welk kaliber?
Ja.
En daarna krijg je natuurlijk heel interpretaties van... is dit huis zwaar beschadigd of licht beschadigd?
Ja.
Als er een gat is ingeschoten door een Israëlische tankgranaat,
de
Palestijn zal zeggen, mijn huis is zwaar beschadigd.
Ja.
De Israëliër zal zeggen, er zit alleen een gat in de muur.
Ja.
Een paar baksteentjes erin en het is weer goed.
Ja, je had het vanmorgen moeilijk. Hè? Jij zat bij zo'n praatprogramma van de publieke omroep te praten over met Ronnie, hoe heet die?
Ronnie...
Van jou, had die man een moeilijke achternaam. Ja. Toen werd dit ook een onderwerp. Toen dacht ik, jij houdt je wijselijk stil. Maar
ik vind het een heel moeilijk onderwerp. Ik ben dus vaak in Israël geweest, ook vaak in de Palestijnse gebieden.
Ja.
En kijk, wat Hamas heeft aangegeven, was een verschrikkelijk bloedbad.
Ja.
Maar kijk, ik vind het... ik ben ook vaak... en dus ik leef mee met wat er met de Palestijnen gebeurt. Maar Hamas is natuurlijk toch wel een terroristische organisatie. Dus ik sta in dit conflict en dan neemt niet iedereen mijn dank af... toch iets meer aan de kant van Israël. En die opleving van antisemitisme vind ik verschrikkelijk.
Ja, die combinatie is wel heel vervelend.
Dat is wel heel eng hoe mensen met de kippertje niet meer op straat kunnen lopen.
Ja, ja. Probeer jij altijd objectief te zijn? Ja, je zei het net zelf al, dat kan bijna niet.
Nou, dus ik probeer over het algemeen zo objectief mogelijk te zijn, maar af en toe dan laat je wel eens verleiden tot het innemen van standpunten.
Ja.
Maar in mijn reportages, kijk, mijn laatste reportages gaan de laatste jaren heel veel over drugsoorlogen in Mexico. En daar zit niet echt een politieke agenda achter, dus dan is het gewoon... en ik wil ook niet me mee laten voeren door al die, want het is tegenwoordig zo gepolariseerd.
Ja,
dus ik wil daar een beetje een soort, als wetenschapper en als antropoloog en als fotograaf, gewoon een beetje een tussenpositie nemen.
Ja, snap ik. Hey, hoe lang blijf je dan doen? Je bent net, bijna net zo oud als ik, dus we zijn oude jongens.
Oh, je hebt nog een ander ding, praat je graag over. Wat ik laatst heel interessant vind, is die hele dunne grens tussen georganiseerde criminaliteit en bedrijfsleven.
Okay.
En de overheid.
Ja.
En ik heb in mijn Mexicaanse studie heb ik die kartels geanalyseerd als hyperkapitalistische ondernemingen. En die exact hetzelfde functioneren als normale bedrijven. Die hebben ook corporate social responsibility. Die doen aan PR, die doen aan branding, die doen aan diversificatie en aan outsourcing. Ja, 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 ja. Die hebben een PR-beleid. Ja. Alleen die gebruiken af en toe geweld. Maar ja, dan zijn er ook natuurlijk normale bedrijven die letterlijk over lijken gaan. De farmaceutische industrie, pharma, Purdue Pharma, die dit,
Oxycontin
op de markt hebben gebracht. Ja. Ze wisten dat het zwaar verslavend was.
Ja.
En natuurlijk in het verleden, we hebben United Fruit Company, die koeps deed in Guatemala, en ITT in Chili. Dus,
ja. Nou ja, Shell heeft ook
de Shell in Nigeria. Dus er is een hele dunne grens. Het is niet zo bedrijfsleven goed, criminaliteit slecht.
Ja.
En de overheid, ja, dat is soms ook, soms is die grens tussen beschermingsgeld, wat je aan een criminele organisatie betaalt, en de belasting die aan de overheid betaalt, is heel dun.
Jij zei in een of ander stuk, las ik, nu we dan toch even over Nederland hebben, ik ga er even op door, dat je het erover had, zo van, nou, het oude transparante Nederland, als het gaat om de politieke...
Dat bestaat niet meer.
En daar was je een beetje somber over.
Ja, maar als je kijkt, er zijn wet openbaar bestuur, WOP. Ja. Tegenwoordig geloof ik WO.
Ook. Ja.
En als je dan informatie vraagt, dan is 90% zwart gelakt.
Ja.
Dat wordt allemaal geheim gehouden.
Ja. Ja.
En hoe die beslissingsvoering is geweest, ook tijdens de corona en ook de toeslagenschandaal. Ja, dat is een hele donkere, duistere machine die door ambtenaren wordt gerund.
Ja.
Die een eigen leven gaan leiden. En,
ja.
en dat heeft niks meer te maken met een transparante overheid waar je... Kijk, als je een belastingprobleem hebt. Ik kom nog uit een tijd, ik ben in 1992 naar België verhuisd. Ja, dan had je een belastingprobleem. Ja, dan ging ik gewoon naar het belastingkantoor toe. En dan maak je met iemand een afspraak. En ja, meneer Voeten, dat gaan we samen naar kijken hoe we dat kunnen oplossen.
Ja, zeker,
En dat weet je. En die man is heel eerlijk. Die wil het beste voor jou.
Ja.
Die wil natuurlijk ook geld binnenhalen voor de belasting. Ja. Maar op een menselijke manier.
Ja, ja.
En tegenwoordig, dat is een onmenselijke apparaat. Je weet niet wat erin omgaat.
Is dat nog steeds anders in België dan in Nederland?
Belgen beginnen een beetje te vernederlandsen.
Ja.
Maar je kunt nog steeds daar iets meer persoonlijk contact.
Okay.
Maar ze beginnen tegenwoordig allemaal dat je online afspraken moet maken.
Ja.
En dat je,
ja.
Kijk, ja. Vroeger kon je nog gewoon ergens binnenlopen en dan met de problemen.
Ja. Ja, hey, Teun, maar even terug dan. Wat is je dan jouw markt in Nederland als het gaat om jouw lezingen? Want ik kan me iets bij voorstellen.
Ik geef van een verschillend publiek. Soms voor mensen uit de politiewereld.
Oh ja.
Ik geef ook vaak lezingen voor gevangenen. Maar dat bied ik mezelf altijd aan in de gevangenis van Antwerpen.
Oh?
Ik heb goede relaties met de directeur en dan...
Waar zijn die in geïnteresseerd dan?
Nou, daar geef ik vaak lezingen over het Mexicaanse drugsgeweld.
Okay.
En over oorlogsfotografie. En dan vinden die gevangenen hartstikke tof.
Maar om daarvan te leren van hoe doen wij het dan? als we buiten zijn.
Nee, maar kijk, de hele dag zitten die op cel. En dan, ja, dan komt er een keer iemand vertellen. Ik ben ook geen softie, dus ik kan ook een paar vette verhalen vertellen. En die gevangenen. Maar het is vaak een onderzoekmethode. Want ik vraag me vaak, jongens, ik ben nu bezig met een onderzoek naar Crystal Meth. Wie weet daar iets van? Dus zo kom ik ook aan alle mensen. Nee, maar ik spreek ook vaak voor rechters, advocaten.
Wat kun je ze leren dan?
Nou, bijvoorbeeld voor rechts en advocaten, waar de criminaliteit vandaan komt, hoe de criminal mind werkt. En hoe makkelijk het is om een crimineel te worden en wat de motivaties zijn.
Ja.
En ik heb uitgebreid van mijn Mexicaanse boek, of van mijn Antwerpse dit boek dus.
Oh ja, dat had je...
Studie in Antwerpen.
Ja.
Heb ik met heel veel dealers gesproken in de gevangenis van Antwerpen.
Ja.
En wat ik heel interessant vond, was... Kijk, er wordt heel vaak gezegd van armoede, sociale uitsluiting. En dat speelt ook een rol, maar het is een minimumrol. Het is ook vaak van ergens bijhoren.
Ja.
Het snelle geld, peer pressure, groepsdruk. En ja, daar geef ik vaak lezingen over. Maar ik geef ook lezingen voor mensen van de kunstacademie.
Dan zit je op de fotografiehoek.
Ja, hoe breng je een conflict in beeld? En wat zijn de praktische en de ethische bezwaren?
Ja.
En ik geef af en toe lezing voor de Rotary. En laatst ook weer. Ik geef van een heel divers publiek.
Ik zat ook aan clubs als jeugdhulpverlening te denken. Van,
ik was laatst een congres in Leeuwarden over dakloosheid en drugs.
Ja.
En daar, omdat ik dus heel veel met studies heb, ik heb ook 5 maanden tussen daklozen in een New Yorkse tunnel gewoond. En dat was trouwens best wel gezellig.
Is dat zo? Ja, ja. Nou ja, dat vond ik al zo'n raar verhaal, want ik las dat. Ja, ja. Dan lig jij gewoon 5 maanden in zo'n tunnel te slapen.
Ja, nee, is dat tijdens een periode van 3 of 4 dagen. Ik had wel een kamer om wel notities te maken.
En af en toe te douchen. Zo.
Ja, ja, dus je moet af en toe afstand nemen en dan weer terug gaan. Hè?
Ja, ja. Participerend onderzoek.
Ja, ja, participerende. Ik hielp mee blikken door de vuilnis te gaan, blikken te verzamelen. En, ja. En ik had een hele grappige dakloze, een hele grote zwarte man, Bernard. En daar waren wij samen de vuilnis aan het uitpluizen op zoek naar blikken. En dan kwam dan de conciërge. En dan stelde hij mij voor van, dit is mijn nieuwe stagiaire uit Europa.
Geweldig, ja, oké. Okay. Heb je daar nog contact mee met dat?
Nee, mensen? Die is helaas overleden. Maar okay. Ik heb er naderhand nog altijd contact met hem gehouden.
Want dat lijkt mij ook raar. Want je maakt toch ook volgens mij, omdat het zulke... Misschien toch... Ja, misschien vergis ik me hoor. Ik zit er nooit in. Ik zit alleen maar tv voor de tv chips te eten. Dus ik zie het niet. Maar ik kan me voorstellen dat als je relaties... of dat die heel intens zijn op het moment dat je inderdaad in Sarajevo zit... of met mensen met diepe ellende te maken hebt... dat je daar ook een heel apart band mee krijgt. Ja, of ben jij zo van...
Je kunt op een gegeven moment... Kijk, het is heel hard. Je kunt niet met iedereen... Nee. En dan, maar bijvoorbeeld in Sierra Leone is mijn leven gered... Of gered, dat weet je achteraf moeilijk te zeggen, maar ik moest vluchten voor rebellen en toen kon ik bij een schoolhoofd schuilen. En toen, daarna heb ik een campagne gedaan om zijn schooltje geld in te zamelen.
Ja.
En dus daar heb ik jarenlang contact mee gehouden. Ja. De man is nu helaas overleden, maar dus ik probeer wel, als het kan, af en toe iets terug te doen.
Ja.
En contact houden. Maar je kunt natuurlijk niet met van al die oorlogen waar ik ben geweest, je kunt niet met iedereen contact houden.
Nee. Wat heeft nou het meeste indruk op je gemaakt? Weet je nog? Met die kaarten van de
ik denk toch wel, die tunnel van New York, dat vond ik toch wel heel speciaal. Ja. Dat dus mensen letterlijk aan crack verslaafde dakloos in een tunnel wonen, maar daar toch een eigen leven hebben opgebouwd, een eigen onderkomen en toch heel trots zijn en weigeren te bedelen. In feite een soort frontier mentaliteit van Amerikaanse...
Ja.
En die hoofdpersoon uit mijn tunnelmensenboek, dat was dus een grote zwarte rasterman, maar die was, dat was in feite een soort Archie Bunker, die was in feite hartstikke recht. Dus daar hadden we zo een vuur, maakte dan, en dronk dan een glaasje wijn, ik haalde dan een fles wijn. Ja, en dan zaten we daar een uur, anderhalf te filosoferen bij kampvuur s'nachts.
Ja.
En heerlijke gesprekken. En ja, kijk, Sierra Leone was ook wel heel speciaal hoe mensen mij daar uit de shit hebben geholpen toen ik door rebellen werd... werd achtervolgd en gezocht. Dus,
Moet jij niet eens een boek schrijven over je ervaringen zoals je dat
Ik
verfilmen, Teun.
Ik ben niet zo van... kijk, ik praat natuurlijk wel graag over mezelf, maar ik probeer dat in geen onderwerpen... Dat boek over Sierra Leone, daar was ooit interesse van een filmproducent, maar dat is nooit iets geworden.
Okay.
Dat is in Hollywood en die zijn notoire onbetrouwbaar. Wow, this is great.
En nooit meer...
Je kent dat.
Ja, ja, ja.
En ik dacht van, ik ben binnen, ik hoef nooit meer te werken voor de rest van mijn leven. Maar,
Dat viel weer tegen, je loopt nog steeds te snabbelen.
Ja,
Even samengevat, want we hebben niet de hele dag de tijd... Ik had het een en ander gelezen van je en eens even bekeken wat je allemaal deed. En denk ik, man, wat heb jij een ongelooflijk boeiend leven gehad.
Ja, ik vind de grootste zonde tegen God is om een saai en burgerlijk leven te leiden.
Nou, dat heb je dan wel nageleefd naar die intentie. En ik denk ook, het is best ook wel eens... moeilijk, dan vroeg ik er ook naar, hè, van wat kun je naar Nederland brengen, want daar zitten we een beetje voor, maar daar heb je wat een en ander over verteld. Ik denk dat jij ook als geen ander inderdaad ook die hoek van, waar we straks veel meer mee te maken krijgen met wat is nog waarheidsvinding, wat is fake news en...
Kijk, waar ik ook heel erg mee bezig was, is natuurlijk oorlogsvoering en het moderne gezicht van oorlog. Want het gezicht van oorlog is ook veranderd. En ik noem het in mijn Mexicaans onderzoek hybride oorlog, een oorlog op allerlei fronten.
Ja.
En vroeger was het echt een oorlogsverklaring in 2 staten, reguliere legers.
Ja.
En tegenwoordig heb je wat ik dan noem hybride conflicten met ongrijpbare vijanden. En ik heb dat Mexicaanse drugsoorlog als een hybride conflict.
Ja.
Maar ook de oorlog met ISIS. En kijk, nu hebben bijvoorbeeld Oekraïne en Rusland. En dat zit allemaal iets ingewikkelder in elkaar als Rusland de bad guys en Oekraïne het hulpeloze goede slachtoffer. Het is ook vrij gecompliceerd. Een soort proxyoorlog.
Ja.
dat sommige partijen in het Westen zeggen van ja, dit is een fantastische manier om Rusland te verzwakken zonder dat het ons doden kost.
Ja.
Het kost ons alleen maar geld.
En... Nou, ik vind het een hele lastige. Want komt mijn hart slecht binnen, zal ik maar zeggen.
Het is verschrikkelijk hoeveel doden er valt aan alle kanten. Ja. Dat is een vleesmolen. En ja. Kijk, dus, mensenrechten, oorlog, terrorisme. Ik hou ervan om verhalen te vertellen. En ik ben dus, als ik mezelf toch even een verf mag zetten, iemand die. Dat theoretisch academisch over nadenkt, maar die ook heel veel praktijk.
Nou, dat maakt jou ook zo boeiend. Ja. Daarom zou ik eigenlijk de hele avond met je door willen. Want je hebt een schat aan ervaring. En dat is niet alleen maar van ik pluk eens een leuk beeld ergens weg. Je bent inderdaad ook wetenschapper.
Ja.
Dus die duiding is natuurlijk heel belangrijk. Daarom vind ik het ook heel fijn dat je bij ons zit ook. En ik zou willen dat er dan vaker naar die verhalen geluisterd wordt. Niet alleen maar van oh, wat is dit weer een fijn sensatieverhaal. Maar wat kunnen we er ook van leren? Want het viel mij trouwens vanmorgen op. Toen was je op tv. Ik heb even zitten kijken. Ja. Een van de dingen waar we niet met elkaar over eens zijn. Maar daar heb je vast goede reden voor. Jij bent tegen het legaliseren van drugs, heb ik begrepen.
Ik zie dat niet als een oplossing.
Nee, nou ja, goed. En die discussie hoeven we niet over te doen. Dan kijken de mensen zelf maar naar. Maar dacht ik, je hebt daar een reden voor. En je hebt daar natuurlijk ook, omdat je gewoon dik met je poot in de modder stond van het Mexicaanse drugskartel.
Ik heb dingen gezien en een fentanylverslaafde. En ik zie alleen maar ellende en drugsgeweld. En ook in Nederland en België. Ik praat vaak met een vriend die voor een verslavingskliniek werkt. En dan gaan we om de zoveel weken gaan we een keer een middagje bij zijn cliënt op bezoek.
Ja, ja.
En ja, dat zijn allemaal Brabantse jongens en meiden die al die shit van online bestellen. Die,
ja.
Dus kijk,
nou ja, dat is natuurlijk dramatisch. Maar
ik denk niet dat als je drugs gaat legaliseren dat de criminaliteit... Want de criminaliteit is namelijk ontzettend flexibel.
En, ja.
Kijk, dat de zakenwereld en de politiek die moet jarenlang beslissen. En dan komt er een nieuwe wet en de georganiseerde criminaliteit. Als er om 9:00 's morgens een nieuwe wet is, dan om 9:15, dan heeft de kartelbaas gezegd, jongens...
Nieuw plan.
Ja, een nieuw plan.
Ja.
Dus die switchen gelijk. Die hoeven ook geen rekening te houden met politieke correctheid, met klimaat.
En, wetten.
Die gaan echt niet zeggen van, ja, we moeten... ophouden met tunnels te graven om cocaïne te smokkelen, want die tunnels dat veroorzaakt een hoop dieseluitstoot en dat is niet goed voor het milieu.
Nee, ik vrees dat we daar niet meer aan
dat zal ik het zelf niet zeggen.
Nee. Maar ik noem dit om maar even aan te geven. Kijk, als zijn we er dan niet met elkaar eens, want dan moeten we het later eens over hebben, in de kroeg of zo. Maar kijk, je hebt natuurlijk door die ervaring, ook in het buitenland, misschien een hele andere blik op wat wij in Nederland ook aan het doen zijn. Dus Hens, denk ik... zou jouw verhaal hier ook goed...
Ja, kijk, ik ben al 33 jaar uit Nederland weg. Dus ik kijk er altijd gefascineerd wat er in Nederland gebeurt.
Ja, dat snap ik. Weer als die vreemdeling. Ja, en
Nederland is niet mijn referentiekader.
Nee, snap ik. Ja, en hou vol, want dan hou je een frisse blik.
Ja, ja.
Hey, je kwam net weer terug uit Mexico, want je was er voor de gein maar weer eens naartoe gegaan.
Ja, ik ben nu bezig met een groot onderzoek naar fentanyl, dus die verslavende synthetische opioïde aan de westkust van Amerika.
Okay.
En Amerika neem ik heel ruim, van Vancouver tot en met Tijuana en Culiacán.
Ja.
Dus ook Mexico hoort erbij.
Ja,
ja en dat wordt geproduceerd in een synthetische heroïne, zwaar verslavend. Die heeft heroïne helemaal verdrongen. En het is spotgoedkoop. Het is ook heel makkelijk te smokkelen. Want het is, kijk, een koffiekopje vol, dat zijn al een paar duizend gebruikersporties.
Ja.
Het was oorspronkelijk een vervangingsmiddel van die synthetische opioïden, die pijnstillers. Dus zo is die opioïdencrisis ontstaan. Maar er zijn volledige binnensteden van Amerika, Los Angeles en San Francisco, volledig ontwricht. Daar zijn. Dus,
En verwacht je dat dat ook naar Nederland komt?
Nou, dat weet ik niet. Ik hoor verschillende signalen. Kijk, wat heel zorgelijk is, je moet een potentiële basis hebben van gebruikers. En dat zijn meestal de verschoppelingen en de illegale migranten en de daklozen. En je ziet wel in Nederland nog niet zo erg, maar in Brussel en in Parijs heb je hele tentenkampen.
Oh ja.
En daar wordt crack gedeeld en tegenwoordig ook wat crystal meth.
Ja.
Dus op een gegeven moment kan fentanyl...
Komt het ook.
Daar is men heel bezorgd over.
Ja. Teun, hoe lang ga jij dit nog doen?
Nou, zolang ik het kan, hè. Zolang ik... Kijk, het houdt een mens ook jong, want je moet in goede conditie blijven.
Ja. En, maar dat heb je vaak niet ook voor het kiezen?
Nee, maar ik probeer gezond te leven, hè.
Oké. Okay.
Dus ik doe veel buitenwerk en ja. ik zwem, ik fiets. Niet overdreven, maar ik hou mijn conditie op peil.
Ja.
Eet goed. En ja, zolang het... om een Rutte te zeggen, totdat het vaasje breekt. Nee, ja. Maar kijk, zolang ik dit nog kan doen, en kijk, op een gegeven moment, je hoeft niet meer, kijk, het is niet zo dat ik naar de frontlinie ga en voor kogels loop.
Nee.
Als ik in de oorlog ben, dan probeer ik al af en toe naar het front te gaan, maar ik probeer die bezoekjes toch altijd, als ik mijn beeld heb ik zoiets van,
toedeledokie.
I got the pics, get the fuck out.
Ja.
Je moet nooit te lang blijven waar de link is.
Ja, ik denk dat het verstandig is. Ja.
En ik ken mensen die hebben gewoon te vaak in hun het lot getart. En ik heb al heel wat vrienden verloren. Hè?
Ja.
Dus ja, op een gegeven moment hier. Die hadden dan genoeg heel hardcore oorlogsmateriaal. Maar die wouden nog net ietsje meer.
Ja.
Terwijl ik zoiets heb, ja, dan word je een beetje greedy. Om het negatief.
Ja.
Of je waant je onkwetsbaar.
Ja, en dan loop je het op.
En dan als je één keer van A naar B gaat, is link. Maar als je dat drie keer doet, is het drie keer zo link.
Ja, ja. Hey, dat is dan een mooi bruggetje bij de laatste vraag die ik altijd stel. Ja. Een beetje morbide is die, zeker in jouw situatie. Want je hebt al volgens mij eens met een pistool op je hoofd gestaan. Maar ik zeg altijd van, god, alle sprekers van je rijdt hier weg en het gaat mis op de snelweg. Want zo kan het uiteindelijk ook gaan.
Ja.
En je wordt wakker onder het systeemplafond en de dokter zegt, u heeft nog een half uur te leven.
Ja, ja.
Wat denk jij dan? Van wat heb ik gedaan met mijn leven? Of ben je
nou, laat ik zo zeggen, als ik nu op sterven lig, als mijn laatste uur heeft geslagen, dan kan ik alleen maar zeggen van, nou god, het was een wilde rit. En doe mij nog maar een ticket.
Ja, zou je het weer doen?
Ja, 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 ja.
Ja?
Helemaal. En, maar het is ook heel toevallig hoe ik erin ben gerold. Hè? Het is echt gewoon... het is niet zo van dat ik... toen ik 8 was, toen droomde ik ervan om natuurfilmer te worden.
Ja, ja. De Richard Attenborough.
Ja, zo'n soort Disney in de jungles van... Ja. Van Latijns-Amerika op zoek naar zwarte panters en dat soort dingen.
Ja.
En het is niet zo dat je besluit oorlogsfotograaf of oorlogsreporter te worden. Je rolt erin en je merkt dat het interessant is. En je doet het gewoon. En je merkt vanzelf van dit ligt mij of dit ligt mij niet.
Ja. Ik vind je een ongelooflijk boeiende kerel.
Nou, dank je. Ik hoop dat het zich straks ook gaat vertalen in lezingen.
Dat zou hartstikke leuk zijn. Nou ja, ik hoop dat meer mensen je zo interessant vinden.
Ja, ja.
Het is natuurlijk wel de kunst, dat snap ik wel. Maar weet je, het is dan best lastig om dat te vertalen. Nou, van wat hebben we er in Nederland aan? Of welk, weet je wel, ik kan me daar eigenlijk van alles bij voorstellen. En ik denk ook met jouw kennis van de wereld, wat in Amerika gebeurt of in Mexico.
Ja.
Dat ik vrees dat altijd hier ook naar binnen zeilt.
Altijd op een beetje globale schaal. En bijvoorbeeld in Nederland heeft men altijd de drugscriminaliteit onderschat. Van, het zal nooit zo erg als in Mexico. Maar kijk, er is een universele criminele logica. En die is hetzelfde als in Mexico als hier.
Nou, dat is er zo interessant ook aan jou. Hè? Dan gaan we weer naar die analyse, naar die duiding.
Ja.
Want die gaat natuurlijk veel verder dan jouw fotoboek over dit of dat. Dus in die zin gaan we ons best ook voor je doen.
Ja.
En dan hoop ik dat dit ook weer even mensen wat getriggerd heeft. Hey, Teun Voeten, hartstikke bedankt voor het interview.
Ja, hartstikke graag gedaan, ja.
Goed zo.
Ja.
En dit was de Spreker Podcast. En volgende week hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.